onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God, de Vader, door Christus Jezus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen vervolgen met het zingen van Psalm 33, vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Een paar mededelingen. In de eerste plaats de collecten. Er zijn 3 rondgangen. De eerste plaats voor eredienst en pastoraat. De tweede plaats voor de kerkvoogdij. En de derde collect is voor het landelijk jeugdwerk van de kerk. Volgende week zondag hoopt hij voor te gaan. 'S morgens om 11:30 dominee ten Klooster. En 's avonds om 7:00 kandidaat van den Brink. Dit zijn de afkondigingen. Zullen we samen zingen Psalm 33 en daarvan het 8e vers. Antwoord op de lezing van Gods wet zingen wij Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 67. Wij luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen de schriften in 1 Samuel 17, de bekende geschiedenis van David en Goliath. Dat is een lange geschiedenis, daarom lezen wij de helft, de tweede helft, dat wil zeggen vanaf vers 31. Dus 1 Samuel 17 vanaf vers 31. Waar deze heilige godsgeschiedenis aldus tot ons komt. In 1 Samuel 17 vers 31. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. David zei tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zei tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongen en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zei David tot Saul: uw knecht weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vat ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tot David: ga heen, en de Heere zij met u. Saul kleedde David met zijn kleren en zette een koperen helm op zijn hoofd en hij kleedde hem met een pansier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zei David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongen, roodachtig, met schade schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David: ben ik een hond, dat u tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogels van de hemel geven en aan de dieren van het veld. David daarentegen zei tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogels van de hemel en aan de beesten van het veld geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard noch door de spies verlost, want de strijd is des Heren, die zal u in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging, en David tegemoet naderde, zo haastte David, en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde. En trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Zo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard. En hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten. En vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de vallei. En tot aan de poorten van Ekron en de verwonden van de Filistijnen viel op de weg van Saaraim. En tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen van Israël om van het hittig najagen van de Filistijnen. En zij beroofden hun legers. Daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tot Abner, de krijgsoverste: wiens zoon is deze jongen, Abner? En Abner zei: zo waarlijk uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. De koning nu zei: vraag gij het, wiens zoon deze jongen is. Als David weerkeerde van het slaan van de Filistijn, zo nam hem Abner, en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tot hem: wiens zoon zijt gij, jongen? En David zei: ik ben een zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet. Tot zover. Zullen wij samen bidden? En we doen in het bijzonder voorbeden voor de heer van Meteren van de Pulstraat 11, die de afgelopen week is opgenomen in het Beatrix ziekenhuis van Gorkum. Zullen wij samen bidden. Heren, wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank, dat wij deze heilige dag uit uw hand mogen ontvangen. Een dag voor onze rustdag, die voor u een werkdag is. Omdat gij op deze opstandingsdag van uw Zoon ons dat heil in uw Zoon in het bijzonder toe-eigent. Aan uw Zoon en zijn werk hoeft niets meer toegevoegd te worden. Dat is zo volkomen en zo vast en zo af. Daar kan geen mens iets aan afdoen. En daar kan geen duivel iets aan beschadigen. Maar gij zijt nog altijd bezig om zondaren in die werkelijkheid, in die nieuwe schepping van uw Zoon binnen te leiden. En daarom vragen wij dat gij dat werk van u ook vandaag in ons midden doet. Dat werk waarin uw Zoon vreugde hebt. Dat werk waarover zo'n blijdschap is in de hemel. Elke keer weer als een jongen of een meisje, een vader of een moeder, u nederig te voet valt. De engelen, die zijn er getuigen van, dat er zo'n vreugde is bij de vader, zo'n blijdschap bij de zoon, en zo'n innerlijk vermaak in de Heilige Geest, wanneer zondaren gans hulpeloos tot u gevloden komen, opdat gij hen tot een hulp en sterkte zou zijn. O Heere, omdat het uw liefste werk is, omdat het uw grootste werken zijn, daarom hebben wij vrijmoedigheid om dat vanmorgen ook van u te vragen. Wij hebben geen pleitgrond in onszelf en wij hebben niets om ons aan u aan te bevelen, hoe ernstig en serieus wij misschien ook mogen zijn. En wat wij dan ook van al onze eigen gebeden en ernst en plichtplegingen mogen denken. O, wij denken misschien nog altijd dat wij enige indruk bij u maken. Heer, als we dat nog steeds menen, laat dat dan echt afgelopen zijn. Dat wij ontdekken wie we zijn tegenover uw heiligheid. Verloren en verdoemelijk. En uw toren waard. Het voorwerp van uw toren reeds van het uur van onze ontvangenis af. En dat we het er helemaal mee eens zijn dat er geen weg loopt van de aarde naar de hemel. Maar dat het vrije gunst is die eeuwig u bewoog. Wij hoeven u niet te bewegen, maar gij zijt de eeuwig bewogen God in uzelf. Opdat we dan alle hoop op onszelf laten varen. En zo alleen op u hopen. En het van u alleen verwachten. Om uit die onuitputtelijke, eeuwige en goddelijke volheid van u te ontvangen. Genade voor genade. En laat die genade dan deel zijn voor al onze kinderen. De kleinsten die nog niet eens naar de kerk kunnen. En waar vaders thuis blijven om op te passen of moeders thuis blijven. Die kleine zuigelingen die misschien nog niet eens geboren zijn. Heere, wilt u ook daar uw zorg en uw genade over uitstrekken. En laat de kleinste zuigelingen uw lof mogen verkondigen. Laat de kleinste peuters dat heilgeheim van uw woord worden ingescherpt. En mogen zij zich van kind tot kind aan u gewennen. Dat zo uw verbond wordt bevestigd van kind tot kind. En al onze kinderen door u geleerd zijn. Hoe eenvoudig ze misschien ook mogen zijn. Of al zouden ze nooit de verstandelijke vermogens hebben van andere kinderen. Dat staat u niet in de weg. Juist daarin kunt gij uw grote wijsheid des te meer laten schitteren. Het veracht in deze wereld. Dat hebt gij uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. En daarom mogen onze ogen op u geslagen zijn. Dat gij het hebt gezegd, laat de kindertjes tot mij komen. En verhindert ze niet, want zulken is het koninkrijk der hemelen. We mogen ook in het bijzonder aan onze jongeren denken, waar zoveel op afkomt, waar zo'n hevige strijd om wordt gestreden. Waar alle machten van de hemel en de aarde in beweging zijn, om jongeren van u en van uw woord los te weken en bij u vandaan te houden. O Heere, wij bidden u dat het verlies vandaag ook voor de boze zal zijn. En dat gij alle jeugdwerk wilt gebruiken en zegenen, ook als we daar vandaag onze gaven voor mogen geven, mogen wij ze biddend geven. Want niet in de kracht van onze gaven ligt de zegen. En het weinige van de rechtvaardige is beter dan de overvloed van de goddeloze. Mogen wij dan onze gaven geven voor het jeugdwerk met een biddend hart, omdat gij onze gaven in uw hand zou nemen en zo uw zegen daardoor laat stromen. En de jongeren van de gemeenten, plaatselijk en landelijk, dat woord van u mogen verstaan. Daardoor worden neergeworpen. Daardoor ontdekken wie zij zijn. Maar daardoor ook mogen ontdekken wie u bent. Dat zo de levens vernieuwd worden. Van binnenuit. Om in nieuwe gehoorzaamheid. Die liefdedienst van u te wandelen. We bidden dat u zo onze gezinnen. En onze huwelijken. En de gemeente. Wilt gebruiken. Opdat uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant. Zegen ons in alle omstandigheden van het leven. Wij zouden graag allemaal voorspoed hebben. En wij zouden nooit een kromme weg uitkiezen. Maar u bent zoveel wijzer dan wij. Wij begrijpen u niet. En dat zullen we ook wel nooit. Maar u begrijpt ons wel. Heer, als wij vragen hebben en zorgen, moeite en kruis. Wilt u ons dan aan uw voeten brengen? En mogen wij dat eenvoudigste ook kunnen, dat wij ons hele hart voor u leeg bidden. En mogen merken dat gij die volle vracht van onze zorgen voor uw rekening neemt. Dat ze voor uw verantwoordelijkheid zijn. En dat wij te midden van de zorgen ontslagen zijn. En u mogen roemen die zoveel blijdschap geeft. Ook in het kruis, juist in het kruis, dat wij een God van beproevingen toch lief hebben en toch vertrouwen. En daardoor bevestigd worden dat gij God zijt en dat gij dat goede werk in ons leven zijt begonnen. Het is geen kunst om u te volgen als het allemaal voor de wind gaat. Maar juist wanneer er zoveel tegen ons leven ingaat, om dan op u te blijven hopen, dat is iets wat wij niet kunnen maken, wat wij niet kunnen nadoen, maar wat gij maakt, dat wij ons verwonderen moeten. Dat wij mogen roemen, niet alleen als we opgelucht na de verdrukkingen ademhalen, maar ook in de verdrukkingen. En daar in dat vriendelijke aangezicht van uw zoon mogen zien, dat zoveel vrolijkheid en licht geeft, en dat ten troost wordt verspreid in de smarten. Zegen de jongeren ook als ze van de week weer naar school gaan, de basisschool en het voortgezet onderwijs. Wees u met al die leerkrachten, wilt u ze getrouwheid geven en bekwaamheid en ook vreugde in deze arbeid, om de aardse dingen te leren, de geheimen van uw schepping mee te delen aan de jongeren, en bovenal die strijd en die worsteling mee te worstelen om de zielen, opdat er eerbied en ontzag voor die grote en heerlijke schepper en volmaakte herschepper wordt geboren, en dat gij ook daarvoor de scholen gebruikt. Wees met de jongeren, wees met de studenten, of ze nu theologie studeren of een ander vak, maar dat ze alle geheiligd mogen zijn. We bidden voor uw wereldwijde koninkrijk, voor zending en evangelisatie, voor alle volkeren op deze aarde en voor ons eigen volk en vaderland. O, wees u in ons midden, met uw woord en met uw heilige geest, en maak dat wij ons verwonderen mogen, dat onze harten voor het eerst of opnieuw verbroken harten zullen zijn, en dat we voor het eerst en opnieuw mogen blikken in die onpeilbare diepten van uw hart, dat we aan u genoeg hebben, van u nooit genoeg krijgen. Wien heb ik naast u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u nog begeren? Er is helemaal niets waar ik in kan rusten, dan alleen in u. De rust en de vrede der ziel. Werk het en versterk het, om Jezus wil. Amen. Zullen we samen zingen Psalm 68, vers 11 en 14. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Psalm 68, vers 11 en 14. Gemeente, de geschiedenis is heel bekend. Er liggen twee legers tegenover elkaar. Die glooiende hellingen daar in het Midden-Oosten. Aan de ene kant het leger van Israël, aan de andere kant het leger van de Filistijnen. Jonge, krachtige mannen die elkaar scherp in de gaten houden. En bij het minst of geringste zal het tot een uitbarsting komen en zullen zij hun krachten gebruiken om elkaar te doden. Het bloed zal vloeien, de stank daarvan zal die ruimte vervullen. 3000 jaar geleden en nog altijd zo actueel. In de volkerenwereld, maar niet minder in de gezinswereld. Alle wrok en jaloezie en afgunst, nijd, is de wortel van oorlog. En met al onze beschaving zit dat nog altijd op de diepste bodem van onze harten. Die twee legers liggen tegenover elkaar en uit dat leger van de Filistijnen heeft zich een man losgemaakt. Die namens de Filistijnen wil optreden. Goliath heet hij. Hij komt uit Gat. En de Bijbel beschrijft hem in alle bijzonderheden van zijn persoon. Blijkbaar mogen die bijzonderheden ons niet ontgaan. De Heilige Geest heeft ons nodig gehad om te vertellen hoe lang die man was. Hij was 6 ellen en een span. Als een el zo'n beetje een halve meter is, dan heb je het dus over ruim 3 meter. Het is geen normale huiskamer waar die man rechtop in kan staan. En ook de wapenuitrusting die wordt ons in allerlei details voorgehouden. Het is een wandelende tank. Hij heeft een koperen helm op. En dat klinkt helemaal niet bijzonder. Als je niet zou weten dat het helemaal geen gewoonte was om koperen helmen te hebben. Als mensen al iets op hun hoofd hadden, dan was het een of ander leren helmpje of zo. Want deze man heeft een koperen helm op. Hij is op de allerbeste wijze beschermd. En die bescherming is niet alleen voor zijn hoofd, maar die is ook voor heel zijn lichaam. Hij heeft een harnas aan. Allemaal koperen schijfjes die over elkaar heen vallen. En de Heilige Geest die acht het goed om ons te laten weten dat het gewicht daarvan 5000 sikkelen is. En als u dan een GPS-uitgave hebt van een Statenbijbel, dan leest u achterin die maten en gewichten. En dan ziet u dat 1 sikkel weegt 11,1 gram. En als je dan even rekent, dan besef je dat die man dus 55 kilo aan zijn lijf had hangen. En dat hij al zijn bewegingen maakte met dat harnas van die 55 kilo om zich heen. Hij had ook een spies in zijn hand. En die spies, dat ene onderdeel, dat lemmer daarvan, dat woog 6,5 kilo. Probeert u eens een kilo suiker een meter van u af te houden en dat een hele dag vol te houden. Nou, daar liep die reus Goliath mee. Om ons een klein beetje bewust te maken van de geweldige reuzenkracht en ook de indrukwekkende gestalte van deze persoonlijkheid. En elke morgen kwam die daar staan tussen die twee legers en elke avond opnieuw. En dat ging nu al 6 weken lang door. En met zijn reusachtige stem begon hij dat leger van Israël te smaden en te honen. En steeds doller en steeds driester waren de bewoordingen die hij koos. En in Israël was er niemand die het waagde om namens de Israëlieten de strijd aan te gaan met Goliath. Zal niet, dat was toch ook een man die best wel eens een keertje moedig kon zijn. Zo kenmerkte zich het begin van zijn koningschap nadat hij gezalfd was. En toen Jabes in het Overjordaanse belegerd werd, toen heeft hij zijn moed en doortastendheid laten tonen. En hij heeft binnen de kortste keren een leger samengeroepen en hij is naar Jabes in Gilead gesneld om hen te ontzetten. Maar die moed van Saul, die is nu ineengeschrompeld. Zelfs de moed van Jonathan. En Jonathan, dat was een man waar we een aantal hoofdstukken terug al van hebben kunnen lezen. Hij is er samen met zijn wapendrager een keer op uitgetrokken.
Ze zijn tegen die steile bergwanden opgeklauterd. En toen stonden zij in dat midden van dat leger van de Filistijnen. Ze zijn daar gaan vechten met z'n tweeën. En de Heere die gaf 20 Filistijnen in de hand van Jonathan. Jonathan die had gezegd, het is voor de Heere hetzelfde om te verlossen door veel of door weinig. Maakt voor God eigenlijk niet uit. Of hij nou een leger gebruikt of dat hij nou een enkele persoon gebruikt. Maar die Jonathan die heeft vandaag ook geen moed. En al die 6 weken heeft hij geen moed. Hij is moedeloos. Zij ziet naar de geweldige macht en de gestalte van die reus. Er ligt een beklemming en een verlamming over dat leger van de Israëlieten. Misschien kunt u zich het wel een beetje voorstellen. En misschien ook niet. Misschien hebt u geen problemen in uw leven. En misschien hebt u geen problemen om te geloven. En misschien gaat alles allemaal zo makkelijk in geestelijk opzicht. Maar het zou ook kunnen zijn dat u wel reuzen meemaakt in uw leven. Alleen al je zorgen en je omstandigheden. En je kruis. Je aanvechtingen. En misschien heb je wel te maken met reuzen van zonde. Het hoeft maar 1 hartstocht te zijn, je jaloezie bijvoorbeeld. Of je aardgezindheid. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse hield. Je hebt er iets van gevoeld hoe machtig en reusachtig de kracht van je hartstochten is. En wat je ook probeert en welke voornemens je ook hebt. Het baat niet om te gaan strijden tegen 1 van je zonden en hartstochten. Je krijgt ze er niet onder. Ze dringen zich altijd weer naar boven. Het is een stroom van ongerechtigheden die ook nog eens de overhand heeft over je. En misschien is het wel je eigen ik, hè? Wat zich altijd weer laat gelden. Misschien wel in de meest heilige dingen. Daar hoef je helemaal nog niet zo als Goliath voor te zijn. Die zegt, ben ik niet de Filistijn? Je kunt het natuurlijk ook precies heel nederig en heel ootmoedig verpakken allemaal. En dan zeggen, ben ik niet de godzalige man? Ik denk, als je nooit dat grote ik hebt ontmoet in je hart. Ben je dan wel verootmoedigd? Als je nooit met dat eigen ik te strijden hebt gehad. Strijd je dan wel de geestelijke strijd? Ken je dan God wel? Iedereen die iets van God gaat zien en de grootheid van God, die gaat zien dat zijn eigen ik zo'n concurrent is van God. Hè? Dat je wilt zijn als God. Het ongeloof denkt te klein van God en de hoogmoed daar onmiddellijk aan verbonden denkt zo groot en belangrijk van zichzelf. Wat zullen de mensen wel van me denken? Wat zullen ze wel van me zeggen? En daar ben je maar mee bezig. Je probeert wat indruk te maken en wat goede indrukken achter te laten. Hoogmoed. Dat teen die zong het in Psalm 119. In die oude psalmenrijming, weet u wel. Hij zei, geen groter goed, Heere, gij mij geven mocht, dan dat gij mij vernedert en maakt kleiner. Dus die man had nergens zo last van als zijn eigen ik. En had geen grotere begeerte dan dat hij klein zou zijn voor de Heer. Een hoogmoedig hart, dat is een ongevoelig hart. Een hoogmoedig hart, dat is een hart wat geen liefde heeft. Een hart wat altijd maar klaagt en wat altijd ziet dat het benadeeld wordt. En altijd meent dat een ander beter behandeld wordt. Zelfmedelijden. Maar een ootmoedig hart, dat is de weg waarlangs God afdaalt in uw ziel, nietwaar? Hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. Waar woont God? Ja, hij woont in de hemel, dat is waar. Omringd door die 10.000 × 10.000 engelenscharen. Maar hij woont ook bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Daar alleen woont hij. Die God die de hemel niet die in de hemel niet opgesloten kan worden, die groter is dan de hemel. Hij woont in een verbroken en verbrijzeld gemot. En daarom die bede van dat een, geen grote God, Heere, gij mij geven mocht, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. Wanneer hoef ik nooit meer mezelf te bedoelen, om puur en zuiver en ongestoord u te loven in mijn lied. Och, dat al wat in mij is, u zou prijzen. En misschien ken je nog wel een andere Goliath. Die zit niet in jezelf, maar die komt van buiten jezelf. Paulus die heeft het erover. Hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de geestelijke boosheden in de lucht. En dan is de duivel niet meer een persoon waar je geen rekening mee hoeft te houden. Als je iets van die duivelse macht en kracht hebt ontmoet. Een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Die niet met een knipoogje even verschalkt. Wat heeft hij dan in onze moderne tijd afgedaan? Hij heeft hetzelfde lot gekregen als het geloof in heksen bijvoorbeeld. En dat wij onwillekeurig in onze cultuur denken dat het ook zo geldt van engelen en van duivelen. Maar als je voor God kwam te staan, heb je dan niet ontdekt dat de boze er is? En dat hij een persoonlijkheid is en dat hij intelligentie heeft en dat hij zoveel mensenkennis heeft en dat hij precies weet wat jouw zwakke plekken zijn? En je had geen kracht tegen zo'n menigte. Kun je voorstellen dat en Saul en Jonathan, dat ze met dat hele volk van Israël in één krimpen. Elke keer wanneer Goliath zijn machtige, bulderende stem laat horen. Er is niemand die zich aandient om de strijd met de Goliath aan te gaan. En dan komt er een jonge man in dat leger. Misschien 18 jaar. Misschien net over de 20 of zo. Hij is er door zijn vader op uitgestuurd om zijn drie oudste broers wat proviant te brengen. En hij is nog maar net in dat leger en hij zegt, wat hoor ik toch eigenlijk? Ja, dat is Goliath. Oh, en wie is Goliath dan? Nou, we zullen het je wel laten zien. En ze brengen hem naar de rand van het leger. En dan slaat hij een blik over die hellingen tussen die bergen. En dan ziet hij tussen die hellingen in die diepte nog weer eens een keertje die reusachtige persoonlijkheid staan. En hij hoort hem met zijn reuzenstem bulderen in die ruimte. Maar hij hoort meer dan de smaad die eruit gegoten wordt over het leger van Israël. Al de snaren van de ziel van die jonge David, die komen in beweging, omdat in dat honen van het leger God gehoond wordt. En het eerste wat je van David leest in dit hoofdstuk is dat hij zegt, wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Alles in David verzet zich daartegen. Dat duldt zijn glorie niet. De mond van zo'n spotter moet gestopt worden. En de verontwaardiging van David die komt ook naar buiten. Hij zegt, is er dan niemand die de strijd aangaat met deze braller en vloeker? Is het dan iedereen die dat maar laat gebeuren en de naam van God door het slijk laat halen? En is het dan ook nog geen extra aanmoediging dat de koning zijn dochter Michal of zijn dochter Merab aanbiedt om daarmee te trouwen? Het gerucht verspreidt zich al spoedig door dat leger dat er iemand beschikbaar is om te gaan strijden. En dat wordt ook in de tent van Saul binnengebracht. En de koning zegt, laat die man dan eens komen. Hij laat het niet over aan zijn officieren, maar hij wil die man persoonlijk onder ogen zien. En dan komt David binnen. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Die jonge David, die gaat die oude koning Saul bemoedigen. Hij zegt, geen mens ontvallen het hart om zijnent wil. Hij zal wel gezien hebben dat Saul zo moedeloos was. Hij zal wel aangevoeld hebben dat die bemoediging op zijn plaats was. En dan zegt hij erbij dat hij wel zal strijden. Nee, zegt Saul, dat moeten wij vanaf zien, jongen. Jij bedoelt het best wel goed, maar we moeten ook nuchter zijn. En we moeten ook ons verstand gebruiken. En we moeten ook de kosten overrekenen als we een toren gaan bouwen. En we moeten ook bekijken hoe sterk we zijn als we een strijd aangaan met Goliath. Jij bent een jonge man. En Goliath die is al veel ouder en veel meer ervaring heeft hij. En jij bent een herdersjongen. Jij bent niet gewend aan de strijd en aan het strijden. Maar deze Goliath is van zijn jeugd af aan getraind en geoefend om te strijden. Dat is onbegonnen werk. En dan wordt David heftig, verontwaardigd. Hij zegt, koning luister eens. Ik ben inderdaad een herder en weet u wat dat betekent? Dat is niet zo'n lieflijk romantisch beeld van een herder als u misschien hebt. Maar dat is een leven wat ruw is en wat bedreigd wordt door de dood. Er was een schaap dat van de kudde werd weggenomen door die beer en door die leeuw. Wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik niet achter een boom gaan zitten in de hoop dat die leeuw mij niet zou zien. Maar ik ben erop afgegaan en ik heb aan dat lam gesjord en ik heb het uit de muil van die leeuw gehaald. En toen die leeuw boos werd en briesend op mij afkwam, toen ben ik niet weggevlucht. Maar toen heb ik die leeuw bij zijn baard gegrepen en ik heb hem geslagen en ik heb hem gedood. Nou David. Als het dan allemaal al waar zou zijn, maar meet je dat allemaal niet een beetje al te breed uit? Ik heb dat lam bevrijd en ik heb die leeuw geslagen en ik heb hem gedood. Nou, in ieder geval is David niet lijdelijk geweest. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, God moet het doen. En dat betekent dat zij nooit wat doen. God moet het doen en dan gaan zij maar niet op hun knieën. God moet het doen en hoeven zij niet te spreken tegen hun kinderen. En God moet het doen en hoeven zij nooit iets te zeggen tegen hun buurman. Dat is ook makkelijk. Nee, het is waar, God moet het doen. En dat is de grote ontdekking voor ieders leven toch. Dat de zaligheid niet uit de mens is, maar dat het uit God is. En dat is het geding in de theologie ook vandaag. Gaat het om de mens die gebruik maakt van de aangeboden genade van God en die zo een paar stapjes in de goede richting zet en zo richting God gaat? Of komt de zaligheid van buiten? En is de zaligheid van boven? En is de zaligheid uit God alleen? Omdat hij ook alleen de eer ontvangt. Uit hem en door hem en daarom tot eer van hem zijn alle dingen. Is dat niet de grote ontdekking waar het in zoveel levens op vastzit? En wij maar zwoegen en zweten en proberen God aan onze kant te krijgen en zo. Een beetje indruk te maken op God. Of dat we gans hulpeloos zijn neergebogen. En hebben mogen ervaren. De zaligheid is buiten onszelf. Die God is onze God van heil. En hij schenkt uit goedheid die niet te peilen is. Het eeuwige zalige leven. Zijn naam alleen moet alle eer ontvangen. De alleen werkzaamheid van God. Maar hoe werkt God dan? Als God alleen werkt, wat doet hij dan in uw hart? Dan gebeurt er iets in je hart. Als God zijn liefde uitstort in uw hart, dan gaat voorop. Dan krijgt u God lief. Hoe branden mijn genegenheden. Het zijn niet de genegenheden van de Heilige Geest, maar mijn genegenheden branden om zeer en voor of in te treden. Hij trekt dat voorop en u loopt hem na. Hij schenkt zijn geest en u snikt het uit. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. De geest der gebeden. En u worstelt aan de troon van Gods genade. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Hij bekeert u niet als een stok en als een blok. Maar in die zin schakelt hij u gans en al in dat grote werk der zaligheid. Hij werkt het willen. En dan bent u zo gewillig. Om te willen wat God wil. Je ziet het in de geschiedenis van David zo tastbaar en zo werkelijk voor ons uitgebeeld. Dat God gebruik maakt van David. De Heer heeft mij verlost, zegt David, uit de hand van die leeuw en uit de hand van die beer. Maar David moest strijden en David die moest die beer tegemoet gaan. Liever had David natuurlijk ook geen leeuwen ontmoet op zijn weg. En liever was hij nooit die beer tegengekomen. Als de Heer nou al onze wensen zou vervullen, dan zou je nooit een spatje moeilijkheid in je leven hebben, nietwaar? Dan zou je levensweg zo kaarsrecht zijn en dan zouden er helemaal geen kromme wegen in zitten. En dan zou je nooit van die steile bochten tegenkomen. En dan zou je nooit bevreesd hoeven te zijn, wat zal er achter die hoek van mijn levensweg zich nu weer bevinden. Zou het niet gaan langs die hele steile ravijnen en dan zouden er geen opgebroken wegen zijn. Zou het allemaal zo makkelijk zijn. En de Heer zegt, nou ik geef wel een leeuw, ik geef wel een beer, ik geef wel beproeving, ik geef wel moeite. En waarom zou hij dat doen? Stel je voor dat David nou nooit een leeuw had ontmoet. En als hij nou nooit die beer was tegengekomen. Had David dan nu voor Saul kunnen zeggen wat de Heer allemaal kan? Had David dan tegen Saul kunnen zeggen dat de Heere hem verlost uit de hand van de leeuw en de beer? Nu heeft hij ervaring van die hulp van God. En die kracht van God. En die trouw van God. Het was wel door die strijd en dat levensgevaar heen. Het is toch in je huwelijk ook zo? Als je nou nooit moeite zou hebben en nooit zorgen zou hebben. Hoe zou het dan met de liefde zijn? Als je net verkering hebt, dan kun je het idee hebben, er is niemand die zoveel van mijn meisje houdt als ik. En je staat in vuur en vlam. Als je nou 50 jaar getrouwd bent bijvoorbeeld en je hebt samen lief en leed mogen delen. En je bent niet uit elkaar gegroeid, maar juist naar elkaar toe gegroeid. Dan is het misschien wat minder optochtelijk. Maar het is wel veel dieper. En je hebt ervaren wat je aan die ander hebt. Juist in dagen van tegenspoed en kruis. Is het zo niet in geestelijke zin? Wanneer je mag samen groeien met de levende God. Door de moeite en door de beproeving heen. Het is niet de zorg van de Heere dat hij ervoor zorgt dat wij geen zorgen hebben. Maar het is de zorg van de Heere dat hij laat zien hoeveel zorg hij heeft. Juist als wij in de zorgen zijn. Het is zijn zorg om ons zorgen te geven. En wij mogen zien dat vriendelijke aangezicht van hem. Dat zoveel vrolijkheid en licht geeft en ten troost wordt verspreid in onze smarten. En David mag het zeggen, de Heere heeft mij verlost. Al was het er maar bij gebleven, bij die leeuw en die beer. Maar de Heere die zegt, David, je krijgt eerst die leeuw en die beer op je pad. En dan krijg je Goliath op je pad. De Heere brengt niet eerst Goliath, maar eerst de leeuw en eerst de beer. En wij maar denken, als de ene beproeving is geweest, nou gaan we ademhalen en nou gaat het allemaal voorspoedig. Nee, de ene beproeving is een voorbereiding op de andere beproeving. De heilige opvoedkunde van God. Niet het volle gewicht in één keer. maar een oefenschool en een voorbereiding op die zwaardere strijd en die zwaardere beproeving. De Heere die mij verlost uit de hand van de leeuw en de Heere die mij verlost uit de hand van de beer, die zal mij verlossen uit de hand van deze Filistijn. En zo waar. Saul wordt geraakt door dat getuigenis van David. Hij zegt, David, dan moet jij maar gaan. En de Heere die zijn met jou. En hij zet zijn eigen helm af en hij peutert zijn harnas los. En hij legt zijn zwaard aan de voeten van David neer. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren. Als je met Goliath gaat strijden die een harnas aan heeft, moet jij ook een harnas hebben. En als Goliath een zwaard heeft, dan moet jij ook een zwaard hebben. En als Goliath een helm heeft, dan moet jij ook een helm hebben. Harnas tegenover harnas en zwaard tegenover zwaard. Als de wereld gebruik maakt van geld, dan moeten wij ook geld hebben. En als de wereld gebruik maakt van intelligente mensen, moeten wij ook intelligente mensen hebben. En als de wereld gebruik maakt van mensen met een charisma en uitstraling, dan moeten wij ze ook hebben. En als de wereld gebruik maakt van muziek, dan moeten wij die muziek ook inschakelen. Harnas tegenover harnas. En David die probeert een paar stappen te doen, maar het lukt hem helemaal niet. Hij struikelt over dat hele harnas heen. Niet omdat het harnas te groot is. Je hebt wel eens van die kinderbijbels waar David wordt getekend als een heel klein mannetje. Maar als hij dat harnas van Saul heeft aangetrokken, dan duidt het erop dat ook David een flinke man is geweest. Dat hij stevig uit de kluiten gewassen was. Want Saul die was toch een hoofd langer dan de gemiddelde Israëliet. En als je weet, David is een heel klein mannetje, hoef je echt niet te proberen om dat harnas aan te doen. Dat past gewoon niet. Maar ze hebben dat harnas bij David wel aangedaan. Het probleem was niet dat het niet paste, maar het probleem was dat David er niet aan gewend was. Hij wist er niet mee om te gaan. Het was voor hem geen hulp, maar het was voor hem een hinderpaal. En daarom doet David het weer uit. Hij zegt, in zo'n harnas kan ik niet gaan. Je kunt ook nooit in het harnas van een ander gaan, toch? Kun je wel eens denken, misschien dan praat je gewoon wat woorden na die je een ander ook hebt gezegd. Maar dat is niet de manier om de geestelijke strijd te strijden. Dat is niet houdbaar. Als je een harnas hebt, moet het een eigen harnas zijn. En dat geldt toch als wij kinderen opvoeden. Moet je ze niet zomaar even wat algemene termen aanleren, dat is gauw genoeg gedaan. Hoe zegt het woord van God het ook alweer? Je moet die woorden van God inscherpen. Ze moeten helemaal hun eigendom, hun geestelijk eigendom worden. En daar is inspanning en daar is zorgvuldigheid en nauwkeurigheid voor nodig. Om die woorden van God in te scherpen en daarvan te spreken. Als je in huis zit, als je op bed ligt, als je op de weg gaat en als je opstaat. Zo wordt het geestelijk eigendom van onze kinderen. En zo wordt het hun eigen persoonlijke harnas. Je moet je nooit laten dringen in het harnas van een ander. Een dominee van 25, die kan toch echt niet praten zoals een dominee van 65 of zo. Dan is het niet van zichzelf, dat is niet echt. Dat is niet zijn eigen harnas, dat is een beetje nagepraat. Dan voel je inderdaad in een harnas gedrongen, zoals David. Dus David moet het harnas uitdoen. En dan staat hij in zijn herdersplunje. En zijn enige... Zijn enige speer, dat is dan zijn herdersstaf. En zijn wapen, dat is dan de slinger die hij altijd pleegde te gebruiken als herder. Zwak, zou je zeggen, weerloos, tegenover Goliath. En zo moet het. En in het koninkrijk van God is het niet kracht tegenover kracht, maar in het koninkrijk van God is het zijn kracht. Zijn onoverwinnelijke kracht, die wordt in zwakheid volbracht. En als jij zwak bent, dan ben je machtig. Als jij hulpeloos bent, dan is de Heere jou tot hulp en sterkte. En dan is Hij jouw lied en psalmgezang. Als jij geen harnas hebt, dan kun je zeggen, de Heere is mijn schild en Hij is mijn wapen. En daarom zal ik zeker wonen, Heer. De Heere maakt gebruik van het zwakste instrument. Hij maakt geen gebruik nu van Jonathan, die wel aan een wapenuitrusting gewend was. Maar Hij maakt gebruik van David, die niet gewend was aan een wapenuitrusting. Zo zal alle roem alleen voor God zijn. Hij neemt wel zijn slinger mee. He, de Heer die maakt wel gebruik van onze persoonlijkheid en de dingen die wij hebben meegekregen en die we ons eigen hebben gemaakt. En misschien was David wel net zo'n slingeraar als van die Benjaminieten. Dan lees je van in Richteren 20 dat die mensen, ze waren linkshandig, maar ze waren zo nauwkeurig en ze wisten zo goed om te gaan met hun slinger, dat ze op een grote afstand op een haar na nauwkeurig een steen konden slingeren. David zal er ongetwijfeld iets van hebben gehad, die bekwaamheid waarin hij wel geoefend is. En daar wil de Heer gebruik van maken. En als David dan ook van die helling afdaalt, langs dat bergbeekje komt, dan bukt hij zich en nauwkeurig zoekt hij daar 5 gladde stenen uit. Hij doet ze in zijn herderstas en zo gaat hij de reus Goliath tegemoet. De spanning in Israëls leger is te snijden, dat voel je wel. De spieren die zijn gespannen. Als David zal vallen, dan kunnen zij zich wegmaken. En officieren kijken elkaar eens aan. En Saul is misschien ook wel twijfelachtig als die aan Abner zijn generaal vraagt, wiens zoon is toch deze jongeman? Heb ik het wel goed gedaan? Had ik toch mijn been stijf moeten houden tegenover dat verzoek van David? Is het toch niet de reinste dwaasheid om zo'n jongen te laten strijden met zo'n reus? Waar ben ik aan begonnen? Israël gaat de vernieling in. Dat dacht Goliath ook. Hij ziet daar die jonge man aankomen in zijn herdersplunje en zijn herderstas en die herderstaf. Hij voelt zich wel beledigd. Wat verbeeldt hij zich wel? Ben ik dan een hond dat je tot mij komt met een stok om mij eens eventjes een pak slaag te geven? Weet je dan niet dat je te maken hebt met de Filistijn? De machtige reus Goliath, voor wie iedereen bang is. En misschien kent u dat brullen van die vloekende reus wel. Bunyan heeft het beschreven in zijn Christenreis. Die reus wanhoop. Hij moet maar de woorden van God gebruiken en ze in jouw ziel laten resoneren. Dan lig je gekneld in de banden van de dood. Dan doet de angst van de hel je alle troost missen. Dan ben je benauwd. Dan ben je omringd door de droefenissen. Dan wil je wel vluchten, maar je kunt nergens heen. Omdat de dood je voor ogen schijnt. En het oordeel van God zo werkelijk is, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Een bulderende, machtige vijand, reusachtige vijand, Goliath. Goliath, die zal die bulderende stem hebben opgezet om David te intimideren. Hij heeft nog nooit anders meegemaakt. Wie is er nou niet bang voor een bulderende reus? Maar merkwaardig genoeg kruipt David helemaal niet in zijn schulp. En David zet het helemaal niet alsnog op een lopen om maar zo ver mogelijk bij die reus vandaan te komen. David krijgt ook nog eens de vrijmoedigheid. De geest van de Vader die doet hem een antwoord geven. U komt tot mij met een zwaard en met een spies. Maar ik kom tot u in de naam van de levende God, van de slagorde van Israël die gij gehoond hebt. En jij hebt tegen mij gezegd, Goliath, dat jij mijn vlees aan de vogels van de hemel en de dieren van het veld te eten zult geven. Maar ik zal nog ietsje meer zeggen, ik zal jouw hoofd van je lichaam scheiden vandaag. En ik zal niet alleen jouw vlees, maar het vlees van de Filistijnen aan de vogels van de hemel te eten geven. David heeft een profetische geest. Dat was wat anders dan bijvoorbeeld die drie jongelingen, hè, die tegenover die boze Nebukadnezar stonden. En die vurige oven op die achtergrond. En ze bogen maar niet voor dat grote beeld wat Nebukadnezar had gemaakt. Ze beleden het tegenover Nebukadnezar, onze God is machtig ons te verlossen. Maar als hij het niet doet, we zullen geen kniebuiging voor u maken. Die gaven zich onvoorwaardelijk over. Ze wisten echt niet van tevoren dat zij in die vurige oven behouden zouden worden. En er zijn nogal wat kinderen van God die zijn inderdaad omgekomen in vurige ovens. Die zijn martelaren geweest. Tot en met 2007 toe, zoveel tienduizenden elk jaar weer, die om het christelijke geloof worden gemarteld en moeten sterven. Maar David had hier het geloof, dat hij de overwinning vandaag zou krijgen. Is David niet bang dan? Je kunt natuurlijk heel moedig zijn als je niet ziet wat je vijand is. Dan ben je overmoedig. Dan ben je zo dapper omdat je niet weet waar het om gaat. Dat is de oppervlakkigheid. Nee, David ziet best hoe groot die reus is. En hij ziet best hoe bekwaam die reus Goliath is. Maar David die ziet ook wat anders. Hij ziet iemand anders. Hij ziet een reus met een hoofdletter. Hij ziet zijn God. Hij ziet de schepper van hemel en van aarde. Hoe machtig die reus ook is, hij is dan misschien 2 keer zo groot en zo sterk als David is. Al zal hij 10 keer zo groot en zo sterk zijn als David is. Maar dan is het altijd nog te vergelijken met Davids kracht. Dan blijft het in het menselijke vlak. Maar die schepper van de schepselen, die schepper van Goliath. Is die 1000 keer zo sterk als Goliath? Nee. Aller Goliaths kracht. Niets bij hem geacht. Die schepper is van een gans andere orde dan Goliath is. Die is niet in het menselijke vlak, maar hij is God en niemand meer. En aller volkenmacht zelfs is niets bij hem geacht. En die volkeren zijn voor hem maar een druppeltje aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. David vreest niet voor Goliath, hij vreest voor God. En wie God vreest, die hoeft geen mensen te vrezen, al zijn ze dan een beetje groter dan een ander. Vergeleken bij zijn God is die een geweldige, indrukwekkende reus, maar een kaboutertje, een pinkeltje, een stofje. En God hoeft maar even zo te doen. En van die hele reus Goliath zal niets overblijven. En zo gaat David in de mogendheden van de Heer. Moet je daar een groot geloof voor hebben? Ik zou liever iets anders zeggen. Je moet een klein geloof hebben in een groot God. Je hoeft maar een druppeltje geloof te hebben in dat woord van God. Om af te zien van jezelf en om af te zien van de omstandigheden. En te rekenen en te denken en te leven uit God. Niet van op een menselijke manier naar de dingen te kijken. Maar van boven naar dat menselijk gewoel en gevriemel te kijken. Zou je voor een mens vrezen. Die Goliath heet. Die stof is. En daarom tot stof zal wederkeren. En zo gaat David. afziende van de omstandigheden en ziende op zijn God alleen. En dan voltrekken de dingen zich pijlsnel. De reus die komt met grote stappen naar David toe. En David die haast zich naar Goliath toe. En onderwijl dan tast hij in zijn heddestas. Hij haalt er een van die 5 gladde stenen uit. Hij legt hem in de slinger en hij slingert die slinger aan. U voelt dat al de spieren van David die zijn tot het uiterste gespannen. Zijn zenuwen die zijn op hun quivieren. Het komt er nu op aan, op het juiste moment. De juiste flits van een seconde die steen los te laten in de juiste richting. Met de juiste snelheid en de juiste kracht. Je ook nog weet dat Goliath in beweging is en niet stilstaat om die steen maar af te wachten. En daar schiet die steen al door de lucht. Zo'n 250 kilometer per uur. En hij treft het voorhoofd van Goliath. En hij treft die harige schedel en hij boort er doorheen. Als hij aan de buitenkant zou blijven, dan zou die reus natuurlijk achterover vallen. Maar nu boort hij het dwars doorheen en hij zinkt in zijn voorhoofd, staat er. En die geweldige Filistijn, die valt met een geweldige dreun op de grond. Het is nog even onzeker, hoe is het nou? En David die loopt er naartoe. Hij heeft zelf geen zwaard. En daarom stapt hij op die grote reus. En hij trekt dat zwaard van die reus uit zijn schede. En hij hakt het hoofd van die reus eraf. En hij neemt het bij zijn helm of zo. Of bij zijn haren. En hij toont het. En nou is er geen twijfel meer mogelijk. Israël juicht. En de Filistijnen die zijn ontdaan en verbijsterd. Goliath, de onoverwinnelijke Goliath, gedood door een slinger en een steen. Zulke eenvoudige instrumenten. Het predikt ons Christus, de grote zoon van David. Hij heeft de strijd alleen gestreden. Hij heeft de kop van die boze vermorzeld. En op de opstandingsmorgen die kop, die harige schedel getoond. De overwinning is vast. En zeker. En onwankelbaar. In hem. En dan toch. Strijd de goede strijd des geloofs. Dan toch die bede in het dankgebed van het doopformulier. Dat wij bidden dat onze kleine kinderen tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. En dan toch dat woord in Openbaringen, wie overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Ja, je moet wel strijden. Maar niet zoals David heeft gestreden. Niet zoals Christus heeft gestreden. Opdat je de overwinning haalt. Maar strijden omdat de overwinning vast ligt. Omdat de overwinning behaald is. En zonder dat meestrijden. Met hem die de strijd alleen heeft gestreden. Zal er geen overwinning zijn. En zul je niet in zijn overwinning delen. Dan zul je bij de eeuwige verliezers behoren. Strijden. Omdat de overwinning vast ligt. Strijden uit hem die meer is dan een overwinnaar. En die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. De Heer Jezus Christus. Zou voor hem iets te groot zijn. Die reus van je hartstochten. Die reus van je geldgierigheid. Die reus van je hoogmoedige ik. Die reus van je jaloezie. Die reus van je driften misschien. Al die reuzen. Overwonnen. In hem. Dat jij ze zou overwinnen. Uit hem. En door hem, en zou mogen zeggen: zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Amen.
Zullen we samen zingen op Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Het vierde vers van de derde psalm. Lieve Heere, grote koning, wat zijt gij dan sterk? Dan hoeven wij niet meer sterk te zijn. Dan mogen wij ook zwak zijn. Omdat we als een zwakke ons laten neerzinken op die kracht van deze rots der eeuwen. Om net zo sterk te zijn als u. Om alleen maar te roemen in die kracht van u. Om helemaal te leven uit die verwinnaar in de strijd, de Heer Jezus Christus. O Heer, misschien hebben wij nog wel wat kracht. Ontneem het ons. Opdat de sterkte Godes zal zijn. En wij roemen in de Heere alleen. Vergeef het onze. En zegen dit woord. Laat het geloof tevoorschijn roepen in onze harten. Om in deze weg te wandelen. De weg van u. Uit genade. Amen. Zullen wij zingen op Psalm 118 vers 7 tot slot. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalm, gezang. 118, het zevende vers.
Verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.